Je luistert naar de Dierenraad-podcast, waarin we doorpraten over rapporten van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Het is een hot topic, klimaatverandering en ook de maatregelen die nodig zijn om dit proces zoveel mogelijk te stoppen. Maar kijken we bij het verzinnen van die maatregelen wel genoeg naar de effecten daarvan op dieren? Bijvoorbeeld in de veehouderij, waar volop wordt nagedacht over het verminderen van de uitstoot van allerlei gassen. Over die vraag heeft de Raad voor de Dierenaangelegenheden zich gebogen. En daarover gaan we nu doorpraten in deze aflevering van de Dierenraad-podcast.
De presentatie van de Dierenraad-podcast is in handen van journalist Margreet Rijntjes. Vandaag gaat ze in gesprek met deze deskundige.
G. Bakkers, lid van de RDA en als directeur van Connecting Agri & Food, probeert hij wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk en de agrarische sector daarmee te verduurzamen. En Lisanne Stadig, lid van Jong RDA en beleidsmedewerker veehouderij bij de Dierenbescherming.
Welkom bij de Dierenraad podcast.
G, was er eigenlijk een aanleiding voor deze zienswijze?
Ja, we hebben dit onderwerp in 2019 al geagendeerd. En we hebben in 2022 ook een onderzoek uitgevoerd, een publieksenquête. En daar bleek de overgrote meerderheid van de Nederlanders, meer dan 80%, de stelling te onderschrijven. Bij het terugdringen van stikstof- en broeikasgassen mag het dierenwelzijn er niet op achteruit gaan.
Ja, wat we ook zien is dat er te weinig aandacht is voor dierenwelzijn in veel plannen van de overheid. Dus onlangs zijn er de Nationaal Programma Landelijk Gebied plannen gepresenteerd door de provincies, waarin ze beschrijven hoe ze de doelen op het gebied van stikstof en klimaat onder andere willen gaan halen. En daarin zie je gewoon dat er eigenlijk geen aandacht is voor de effecten van die plannen op dierenwelzijn. Dus dat is een heel concreet voorbeeld waarbij je ziet dat dierenwelzijn eigenlijk wordt vergeten of wordt ondergesneeuwd.
Ja, en waar zie je dat dan bijvoorbeeld aan? Voor wat voor maatregel uit dat rapport?
Dat zie je aan dat er bijvoorbeeld veel ruimte blijft voor hele intensieve vormen van veehouderij. Dat er met name voor de varkens- en pluimveehouderij vaak toch wordt ingezet op hoogproductieve bedrijven, dichte stallen met dan technische maatregelen om de emissies te reduceren. Maar dat er niet wordt gekeken naar van, maar wat hebben die dieren nou eigenlijk nodig? Die hebben misschien wel behoefte aan meer ruimte of toegang naar buiten. En dat zit niet in die plannen.
In jullie zienswijze zoomen jullie in op de effecten van klimaatverandering op dieren. Kun je dat concretiseren, Lisanne? Wat voor effecten zijn er?
We merken natuurlijk allemaal dat het langzaamaan steeds warmer wordt en dat we ook steeds meer te maken hebben met extreme weersomstandigheden, dus hittegolven bijvoorbeeld. En dieren in de veehouderij kunnen daar last van hebben in de vorm van hittestress, onder andere. Dat kan zijn in de stal of in de wei, maar ook tijdens transport. Daarnaast zien we dat er bepaalde ziektes meer voor kunnen gaan komen als gevolg van eigenlijk die veranderende temperaturen ook. En dat er bijvoorbeeld meer vectoren zoals muggen hiervoor gaan komen die ziektes kunnen overdragen. Maar ook dingen als dat we bijvoorbeeld te maken krijgen met langere periodes van droogte, waardoor er bijvoorbeeld minder gras beschikbaar is of minder water voor dieren die buiten staan.
En die hittestress, hoe ervaren dieren dat?
Dat is eigenlijk, vergelijkbaar met hoe mensen dat ervaren. Dus dieren hebben een thermoneutrale zone. Tot een bepaalde temperatuur kunnen ze hun eigen lichaamstemperatuur goed regelen. En als de omgevingstemperatuur daarboven komt, dan krijgen ze eigenlijk, kunnen ze te maken krijgen met hittestress. Dus dan kunnen ze last krijgen van oververhitting. Dan gaan ze zweten of hijgen. En dan kunnen ze nog wel wat doen om die oververhitting wat tegen te gaan. Maar vanaf een bepaalde temperatuur kan dat niet meer. En dat zorgt voor stress en voor een verminderd welzijn bij die dieren.
En in jullie zienswijze las ik ook dat het soort koeien wat we nu hebben steeds meer last krijgt ook van de hitte. Steeds minder in staat is om te dealen met hogere en ook lagere temperaturen.
Ja, er zijn eigenlijk verschillende factoren die bepalen wanneer een dier last krijgt van hittestress. En de mate van productiviteit is er daar één van. Dus inderdaad, als koeien heel hoog productief zijn, dus als ze veel melk geven in feite, dat zorgt eigenlijk voor al een warmteproductie in die koe. Waardoor ze ook minder goed tegen die hele hoge temperaturen kunnen. Dat klopt.
Dus naast de hittestress en naast de nieuwe ziekte gaat het ook over de afname van voer en waterbeschikbaarheid waar we mee te maken hebben. Te late evacuatie bij overstromingen. Risico's bij uitval van klimaatapparatuur is een hele belangrijke.
Waardoor komt dat dan?
Het wordt, omdat het warmer wordt, moeten de ventilatoren harder werken. Dus de elektrische apparatuur, de klimaatapparatuur wordt zwaarder belast.
En als die stallen daar zo afhankelijk van zijn, dan is het dus ook, als het dan uitvalt op zo'n moment dat het bijvoorbeeld heel warm is, dan zijn de gevolgen ook groter voor die dieren. Want als de ventilatie bijvoorbeeld uitvalt in een verder gesloten stal, dan kan dat gewoon ook tot sterfte van dieren leiden uiteindelijk, als je geen goed backup systeem hebt.
En wat daar ook bij speelt, is het punt dat doordat wij die apparatuur hebben in die stallen, en dat heeft weer te maken met dat een deel van die apparatuur is weer gerelateerd aan hoe we de stal hebben gebouwd om emissies te reduceren. En in die reductie heb je ook dat stallen zijn aangepast. Zoals bijvoorbeeld dat de uitgaande lucht die moet door een luchtwasser bijvoorbeeld. Dan reduceren we de stikstof en andere emissies naar de buitenlucht. Maar als het voordoet, dan gaat het wel gelijk door de hele stal. En dat is waarom dat we zeggen van ja, let op, probeer na te denken bij stalontwerpen, dat je integraal nadenkt over alle factoren, niet alleen over broeikasgassen en ammoniakemissies, maar ook over dierenwelzijn. Dat is een van de kernzaken die we in onze zienswijze hebben neergelegd. Er is heel veel beleid rondom klimaat in ontwikkeling. Ook andere duurzaamheidsgebieden. Maar hou bij die andere gebieden, op gebied van duurzaamheid, ook rekening met dierenwelzijn. Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen in het, tussen aanhalingstekens, geweld van alle klimaatmaatregelen die we met hele hoge tijdsdruk aan het nemen zijn.
Want als we dan even kijken naar maatregelen die nu bijvoorbeeld worden ingesteld, hè, om klimaatverandering tegen te gaan. Wat zijn dan maatregelen waarvan jullie dachten, nou, hier is nou niet echt bepaald gekeken naar het welzijn van de dieren?
Ja, als we kijken naar bijvoorbeeld het stikstof, maar ook het wel broeikasgasbeleid, is dat we zien dat er dat een richting die onderzocht wordt of die gekozen wordt, is het afvangen eigenlijk van die gassen uit de stal. En daarvoor heb je vaak gewoon dichte stalsystemen nodig, zodat je alle uitgaande lucht op één punt kunt filteren, kunt zuiveren om die emissies te reduceren.
Ja, zodat er geen ammoniak meer in de buitenlucht komt.
Precies.
En dus geen stikstof en niet effect heeft op de biodiversiteit.
Precies, ja. En daardoor kunnen die dieren dus niet naar buiten, waardoor je de voordelen die een uitloop of die weidegang biedt, die mis je dan. Dus minder ruimte voor die dieren, minder keuzevrijheid, minder mogelijkheden om eigenlijk natuurlijk gedrag te vertonen. En verder heb je maatregelen bijvoorbeeld op het gebied van voer, maar ook op het gebied van fokkerij en op het gebied van stalsystemen ook. Bijvoorbeeld vloertypes die je kunt gebruiken, die ook risico's hebben voor dierenwelzijn.
En wat voor types moet ik dan aan denken?
Je hebt bijvoorbeeld emissiearme vloeren voor melkvee. En daarvan is het idee dat bijvoorbeeld mest en urine worden gescheiden. En alleen dat zijn nog de traditionele roostervloeren vaak. En die zijn vrij hard en glad. Waardoor die koeien meer last kunnen krijgen van klauwproblemen, kreupelheid. En dat is dus uiteindelijk geen diervriendelijke techniek om toe te passen in die stallen.
Wij pleiten er ook voor dat in de onderzoeksagenda meer integraler gekeken wordt en dierenwelzijn als een van de factoren meegenomen wordt. Want anders zit je iedere keer op deeloplossingen te werken. En een ander punt is, naast van wat net werd genoemd, dat is dus heel belangrijk, hè, rondom die stallen en die maatregelen met onder andere voer en genetica. Het gaat ook over de extremere situaties. Want we hebben een hitte bijvoorbeeld, is iets wat gaandeweg aan het toenemen is. Hè. De temperatuur is 2,3 graden gemiddeld gestegen in de afgelopen 120 jaar of zo. Maar het gaat dus ook over zaken als overstromingen, extreme regenval. Dus we hebben eigenlijk met twee zaken te maken. Enerzijds een langzame verandering die om ons heen plaats heeft, als ook het toenemen van steeds extremere weersomstandigheden en calamiteiten. Die hebben we in 2016 gehad met overstromingen. Maar we hebben de droogte gehad in 2018, 2019. En dit komt steeds vaker voor. En ook die extremere situaties, daar zullen we ons mee moeten wapenen. En dat we beleid ontwikkelen en maatregelen, waardoor we preventiever, tijdiger kunnen ingrijpen. En liefst natuurlijk zelfs preventief. Dus als wij kijken naar de programma's van ook van bijvoorbeeld provincies en dergelijke, dan vind je in beperkte mate terug wat er moet gaan gebeuren met uiterwaarden in geval van overstromingen. Hebben we daar goede noodplannen voor? Dat soort zaken. Want het punt is altijd bij extreme zaken, of het nou gaat over overstromingen of over dierziekten, de gevoelde urgentie is pas daar als het daar is. En waar wij voor pleiten is, hou er rekening mee. We krijgen in de toekomst steeds vaker, steeds frequenter, extremere situaties. En maak daar beleidsmatig, programmatisch, draaiboeken voor, protocollen. Hoe ga je daarmee om?
Ja, en die zijn er nog niet nu, die draaiboeken.
Onvoldoende.
En in zo'n calamiteitenplan bijvoorbeeld zou een kopje moeten zijn dieren?
Wie moet wat wanneer doen?
Bij dieren ook specifiek?
Ja. En wie is waarvoor verantwoordelijk als er en vanaf wanneer bijvoorbeeld ga je ook een melding doen van nu moet er actie genomen worden.
En niet zozeer in het algemeen, maar ook specifiek voor de dieren?
Ja, precies. De concrete maatregelen, bijvoorbeeld dat er transport is voor dieren uit overloops, overstroomgebieden weg te halen. Is er dan voldoende capaciteit? Wie belt wie voor welke transportwagen? Dat soort hele concrete acties, die heb je wel nodig, want op het moment dat het daar is, heb je geen tijd meer om rustig na te denken wie wat moet doen. Dan moet je dus gewoon echt een protocol hebben van als dit of dat gebeurt, dan moet Jantje of Pietje naar Klaasina bellen en die moet die met die auto dan gaan rijden daar naartoe. Ja, zo plat is het natuurlijk wel als er tijdsdruk is. En bij extreme situaties als overstromingen speelt tijdsdruk een hele dominante rol.
Ja, maar goed, we hebben natuurlijk draaiboeken voor extreme situaties. Tenminste, dat neem ik aan. Alleen daar wordt geen rekening gehouden met dieren.
Klopt, ja, onvoldoende. Ja.
En dat is jullie punt. Er moet gewoon veel beter inderdaad een draaiboek komen waarin ook wordt gekeken wat moet er gebeuren met de koeien die daar en daar buiten staan.
Ja, maar mijn punt is, haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt. Dat is waar het hier over gaat.
Ja, die moet ik even nog een keertje horen. Wat zei je?
Ik zei, haast je als je tijd hebt, want heb je tijd als je haast hebt.
Lisanne, jij had het net ook over dat er door klimaatverandering meer ziektes komen, bijvoorbeeld voor dieren. En dat dat dus beter gemonitord moet worden. Wat houdt dat precies in?
Ja, klopt. We zien dat er bepaalde ziektes, dat de kans daarop toeneemt. Bijvoorbeeld het blauwtongvirus, dat kwam eerst niet voor in Nederland. Dat is een ziekte bij herkauwers, met name schapen hebben daar last van. Maar de mug die dat overbrengt, die komt hier nu ook voor. En zo kunnen er meer ziektes zijn die eigenlijk als gevolg van klimaatverandering meer gaan voorkomen bij de dieren die we in Nederland hebben. En het is natuurlijk belangrijk om dat te monitoren. Dus de verspreiding van die ziektes en ook de risicofactoren, zoals bijvoorbeeld dat soort factoren, zoals die muggen, of die voorkomen, zodat je ook op tijd maatregelen kunt nemen om daar de dieren tegen te beschermen.
Dus het is lang niet altijd zo dat een maatregel lang moet duren of duur is. Het gaat erover dat we ons realiseren en dat die kennis aanwezig is van het kan een probleem geven voor de dieren en er zijn maatregelen om dat op te lossen.
Want is het zo dat bijvoorbeeld veehouders contact hebben met boeren in het buitenland, hè? Landen waar al veel vaker warme periodes zijn, ik noem maar wat Spanje of
Dat is wel meer dan vroeger, maar het is niet zo dat veehouders, althans de meesten zullen niet in het buitenland hun licht gaan opsteken, hoe gaat het daar? Maar er zijn natuurlijk allerlei adviseurs en onderzoekers die daar wel komen, die internationale netwerken hebben en... Het is wel onze gedachte, laten we hier met z'n allen bewust mee omgaan, dat we die kennis die daar bijvoorbeeld in Spanje, daar komt 40 graden veel vaker voor dan hier. Ja, hoe hebben ze dat daar gedaan? Of in de Midwest van de Verenigde Staten, waar men al tientallen jaren dit soort temperaturen in de zomer heeft. Ja, de gedachte is wel, nu wij dit steeds dichterbij krijgen, laten we ervoor zorgen dat die kennis die daar is, de maatregelen die genomen worden, zijn vaak ook hele technische, niet eens ingewikkelde maatregelen, maar koelen van ingaande lucht, ik noem dat maar eentje. Laten we zorgen dat die kennis naar Nederland versneld overgedragen wordt, zodat we die kunnen benutten.
Ja, eigenlijk een hele simpele tips.
Ja.
En in sommige gevallen gaat het inderdaad om bewustwording, maar in sommige gevallen gaat het ook wel over maatregelen die ook wel een direct effect kunnen hebben op het inkomen van die veehouder. Als je bijvoorbeeld zegt, zet een ronde, in de ronde van de zomer wat minder kippen of wat minder varkens op, zodat je bezetting wat lager is, zodat de dieren meer ruimte hebben, wat minder warmteproductie in de stal, meer ruimte om van elkaar af te gaan liggen als het warm is. Ja, dat heeft natuurlijk gewoon een direct effect op het aantal dieren wat iemand kan afleveren uiteindelijk. Ja. En dan is het ook belangrijk dat een afnemer van die dieren en van de producten daar ook voor betaalt. Want anders kan een veehouder soms die maatregelen ook niet nemen, ook al zouden ze wel willen.
Dat is het economische aspect hieraan natuurlijk.
Ja, sommige maatregelen zijn inderdaad, denk ik, no regret maatregelen. Zoals het koelen van die ingaande lucht. Dat kun je waarschijnlijk ook terugverdienen, omdat die dieren zich dan beter voelen en goed blijven eten, et cetera. Maar sommige maatregelen, die hebben gewoon wel een effect op de kostprijs ook.
En daarnaast is het ook zo dat het zijn verschillende partijen die maatregelen kunnen en moeten nemen. Veehouders, maar ook bijvoorbeeld overheden. Dus in die zin... zijn verschillende partijen staan aan de lat om maatregelen te nemen. De veehouder natuurlijk in eerste instantie, maar ook alle partijen om die veehouder heen, stallenbouwers, maar ook overheden, om te zorgen dat als een veehouder maatregelen wil nemen, dat die dan ook genomen kunnen worden. Met name die vergunningverlening, ja, die is wel... heel cruciaal, omdat je bij een vergunningverlening, dan verbouw je een stal voor 10, 15 jaar. En ja, in die tussenliggende jaren kun je dat niet veranderen. Dus dan heb je een langdurig effect. En daarom zijn ook dat soort maatregelen wel heel belangrijk. Dus het is een totale complex in en rond om de veehouderij die hier maatregelen kunnen en moeten nemen.
Nou heeft de RDA natuurlijk de 6 principes opgesteld. Die horen bij een dierwaardige veehouderij. En jullie zeggen toekomstige maatregelen als het gaat om klimaatverandering, om dat dus te voorkomen, die moeten eigenlijk getoetst worden aan die 6 principes. Want die moeten daartoe bijdragen. Dat is de ideale wereld, hè, G?
Ja. Maar het is ook een logische wereld in mijn ogen. Wat ik persoonlijk heel goed vind aan die 6 principes, is dat we een stap verder gaan dan wat vroeger de zogenaamde 5 vrijheden van Brembel waren, waar we 30, 40 jaar in Europa van hebben gezegd, daar toetsen we dierwelzijn op. Maar met deze nieuwe zienswijze, dierwaardige veehouderij, hebben we ook gezegd, we kijken ook naar zaken als een positieve emotionele toestand. Dus je kijkt niet alleen naar de dingen die het dierenwelzijn kunnen inbeperken, maar we kijken daarnaast nu ook naar dingen die een positief dierenwelzijn betekenen. En dan ga je dus breder kijken.
Ja, natuurlijk gedrag bijvoorbeeld.
Natuurlijk gedrag, de mogelijkheid om sociaal gedrag uit te oefenen, et cetera. Dat is een verrijking op hoe kunnen we naar dierenwelzijn kijken en hoe kunnen we zaken toetsen van wat betekent dat voor het dierenwelzijn. Dan ga je dus niet meer alleen zeggen van we strepen af dat er geen negatieve effecten zijn. We kijken ook van ja, kan het dier positieve ervaringen hebben in zijn of haar leefomgeving. We hebben het over een transitie en een transitie betekent dat alle partijen, bedrijfsleven, maar ook veehouders, onderzoeksinstellingen, overheden, al die 4 hoeken in dat maatschappelijke veld, zou ik maar zeggen, die moeten alle 4 meedoen. Anders dan krijg je geen geslaagde transitie.
Hey, en dat is ook belangrijk inderdaad, omdat om uiteindelijk tot die integrale aanpak te komen. Hè. We noemden net al die emissiearme vloeren die dan tot klauwproblemen kunnen leiden. Of die dichte stallen, hè, waardoor die dieren niet naar buiten kunnen. Nou, dat zijn al voorbeelden van niet-integrale oplossingen eigenlijk om wel broeikasgassen te reduceren. Maar daar verbeter je niet het dierenwelzijn mee. Maar je hebt ook wel win-win oplossingen waarbij je zowel eigenlijk die broeikasgassen kunt terugdringen als het dierenwelzijn kunt verbeteren. Dus het is heel belangrijk dat daar vaker voor gekozen wordt. En dan heb je dus die toetsing nodig.
Wat is dan zo'n win-win situatie?
Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de vrijlevenstal. Dat is een stal waarbij de koeien eigenlijk op een hele dikke laag zand staan, waar de urine doorheen loopt en de mest wordt eruit gefilterd. Dus mest en urine komen niet bij elkaar. Dus je hebt geen kelder met drijfmest waar methaan, dus een broeikasgas, in kan ontstaan. En die koeien hebben heel veel ruimte en comfort om ook hun natuurlijk gedrag te vertonen.
En waarom gebeurt dat dan niet overal?
Nou, dat is dat voorbeeld wat ik noem is een hele nieuwe ontwikkeling nog, die nog uitgebreid getest wordt en doorontwikkeld. En het is ook, wat we net al zeiden, het is lastiger als je het echt integraal wil aanpakken en je wil al die onderwerpen meenemen, inclusief dierenwelzijn. Het maakt het weer ingewikkelder. Naast ammoniak, geur, waterkwaliteit, broeikasgas, emissiereductie, ook nog het doel dierenwelzijn meenemen. Dus het maakt de puzzel weer net wat complexer. Maar uiteindelijk is het wel heel belangrijk om dat nu te doen, omdat je anders ook nu maatregelen gaat nemen die straks niet binnen een dierwaardig veehouderij gaan passen. En dan heb je inderdaad die stal staan die 15 jaar mee moet. Dus dan doe je ook eigenlijk desinvesteringen om wel een bepaald milieudoel bijvoorbeeld te halen. Maar ja, dan moet je als boer weer nieuwe investeringen gaan doen om je stal dierwaardig te maken.
En is het een dure investering voor een boer om op die manier zijn stal in te richten?
Het hangt van de maatregel af. Sommige zijn zeker duur. En daarom is het belangrijk dat er nu een duidelijke stip ook op de horizon gezet wordt waar naartoe gewerkt kan worden. Dat is op het moment dat een boer toe is aan het vervangen of het grondig verbouwen van zijn stal, dat hij ook weet welke keuzes die daarin moet maken. En dat je ook in één keer zoveel mogelijk van die uitdagingen daarin kunt meenemen. En in de tussentijd zijn er kleinere maatregelen die je mogelijk voor de korte termijn wel kunt nemen, die wat betaalbaarder zijn.
Een veehouder heeft behoefte bij dit soort dingen aan duidelijkheid. Dat hij weet van dat hij, ik ben daar aan toe. En dan kan hij voor zichzelf de afweging maken. Gaat me dat lukken? Krijg ik dat rondgezet? Kan ik dat gefinancierd krijgen? Krijg ik daar een vergunning voor? Maar wat finesse is nog niet duidelijk hebben van welke maatregelen er genomen moeten worden. Of over 3 jaar weer andere maatregelen. Want daar kan men niet tegenop boeren. Want die stal moet 15 jaar mee, hè, om het maar plat te zeggen.
Als we een conclusie trekken na dit gesprek, wat is die dan voor jullie?
Dat we zowel in het beleid over het aanpassen van veehouderijsystemen om zich beter geschikt te maken voor de veranderende weersomstandigheden, als in het beleid om de broeikasgasemissies uit de veehouderij te reduceren, meer aandacht moeten hebben voor het dierenwelzijn.
Ja, zo simpel is het, hè?
Zo klinkt het heel simpel, ja.
Maar zo simpel is het niet, hè?
Nee, maar tegelijkertijd, het hooghangend fruit is niet eenvoudig, maar het is ook laaghangend fruit. En laten we daar vast al mee beginnen. En ondertussen werken aan het hooghangend fruit om dat ook op de termijn beschikbaar te hebben.
En dat laaghangend fruit is dan?
Nou, laaghangend fruit, dat kan bijvoorbeeld zijn concrete, strakke protocollen, draaiboeken bij overstromingen. Het kan ook zijn koelen van inkomende lucht in stallen. Er is als het ware een heel palet van dit soort maatregelen wat laaghangend fruit is.
Heel veel dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ik sprak met G. Bakkers, directeur van Connecting Agri and Food, lid ook van de RDA. En Lisanne Stadig, lid van Jong RDA en beleidsmedewerker van de Dierenbescherming. Dank.
Dank je wel.
Tot zover deze aflevering van de Dierenraad podcast. Heel graag tot een volgende keer.